Dit is de AD Nieuws Update met Jamie Trainte. Dylan Groenewegen heeft vanmiddag via Twitter voor het eerst gereageerd op het dramatische incident van gisteren, toen Fabio Jakobsen door zijn toedoen zwaar ten val kwam. Wielerverslaggever van onze krant, Thijs Zonneveld, wat dacht jij toen je de crash voor het eerst zag?
Ik vond het echt vreselijk. Ja, als je die crash helemaal gezien hebt, dan gaat hij niet meer van je netvlies af, ben ik bang.
En hoe is het nu met de gezondheid van Fabio?
Het laatste nieuws is dat hij buiten levensgevaar is. Dat er een 5 uur durende operatie aan zijn gezicht is geweest. Hij heeft heel veel botten in zijn gezicht gebroken. Dus daar is sowieso heel veel plastische chirurgie voor nodig. En dat hij nog een dag langer in coma wordt gehouden. Maar dat de doktoren dus wel hem stabiel achten om hem in ieder geval te proberen om hem morgen uit die kunstmatige coma te halen.
Dylan Groenewegen schrijft het volgende op Twitter. Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren is gebeurd. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt. Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem constant. Hoe is binnen de wielerwereld op deze tweet gereageerd?
Nee, ik denk wel redelijk goed. Ik denk dat het ook wel nodig was dat hij iets van zich liet horen. Kijk, wat iedereen in het wielrennen, waar iedereen het over eens is, is dat wat Groenewegen deed in die sprint, dat het volkomen onacceptabel is. Je kunt niet je concurrent op die manier afsnijden en de hekken inrijden. Dus dat er een sanctie is, hij is al uit de Ronde van Polen gehaald en hij zal waarschijnlijk ook nog wel een schorsing aan zijn broek krijgen van de UCI. Dat is volkomen normaal. Mm-hmm. Er is uiteraard roep om nog meer maatregelen. De manager van Quickstep, Patrick Lefevre, die roept op voor strafrechtelijke maatregelen. Dat is denk ik onhaalbaar en een brug te ver. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het ook goed is om te kijken naar Groenewegen zelf. Die was gisteren al echt in shock. Die jongens kennen elkaar goed. Hebben in het verleden heel veel tegen elkaar gesprint. Altijd op een sportieve manier. Zeker respectvol over elkaar. Komen uit hetzelfde management stalletje. Dus die jongens zijn absoluut geen vijanden van elkaar. En Groenewegen was in shock en zal dat de komende tijd ook nog wel zijn. En dit zal hem sowieso altijd worden nagedragen in de rest van zijn carrière. Hij staat nu voor altijd te boek als een soort van kamikaze.
Ja, en dan is er toch al veel langer dan dit jaar best wel veel te doen om die aankomst bij die finish van deze eerste etappe bij de Ronde van Polen.
Ja, dat vind ik een belangrijk punt. Kijk, iedereen heeft het nu over Groenewegen en over wat hij deed. Maar ik denk dat de consequenties van de crash voor een heel groot deel niet op het konto van Groenewegen kunnen worden geschreven. Kijk, die wedstrijd in de Ronde van Polen, die eerste etappe, die is vrij berucht. Wordt eigenlijk elk jaar gezegd dat het de vaste sprint in pro cycling is, omdat die in een afdaling ligt. Dus renners halen daar elk jaar tussen de 80 en de 85 per uur in de massasprint. Dat betekent dat de kans op fouten, de foutmarge gewoon een stuk kleiner is. Dat de kans op fouten iets groter is. En dat als er wat gebeurt, dat de consequenties ook meteen een stuk groter zijn. En als je dan dranghekken neerzet, zoals de Ronde van Polen neerzetten. Eigenlijk gewoon een soort dranghekken die bij elke criterium of bij elke kermiskoers in Nederland of in Vlaanderen langs de kant ziet staan als een paar amateurs een paar rondjes zeiden. Ja, die dranghekken die moeten er eigenlijk staan zodat renners niet kunnen crashen tegen dingen die achter die hekken staan. Dus je ziet in de Tour bijvoorbeeld dat die dranghekken veel steviger zijn en veel groter en schuin staan. Zodat renners er tegenaan vallen en worden terug, eigenlijk er langs glijden en worden terug op het asfalt komen. En nu wat er gebeurde was dat Jacobs eigenlijk dwars door de dranghekken heen ging en overal tegenaan viel wat er daarachter stond. En dat is volkomen onacceptabel wat mij betreft. En het is ook wel heel tekenend voor het wielrennen dat het gewoon elk jaar weer kan. En dat er elk jaar een aankomst is op de renners daar elk jaar over vragen dat er niks aan wordt gedaan. Notabene een jaar na het overlijden van Bjorg Lambrecht in diezelfde koers is er dus zo'n gevaarlijke aankomst. Ja, en het is verschrikkelijk dat het nu zo fout gaat. Maar je maakt wel het recept met z'n allen dat het fout blijft gaan.
De politie in Eindhoven is in opspraak geraakt door een mogelijk seksschandaal. Het Openbaar Ministerie onderzoekt beschuldigingen van een vrouw die zegt te zijn misbruikt door een wijkagent en diens collega's. Giel Timmermans, verslaggever van het Eindhovens Dagblad. Een opmerkelijk verhaal. De zaak speelde zich af in 2013... Hoe zit het precies?
Ja, dat gaat over een vrouw die al een heel traumatisch leven achter de rug had vanwege verkrachtingen en gedwongen prostitutie. Ze komt uiteindelijk in contact met de hulpverlening en uiteindelijk bij een wijkagent terecht die haar in huis neemt op een moment dat zij zich heel erg onveilig voelt. Dat overigens niet tegen de politie zelf vertelt. En daar gaat het ook fout als zij bij hem in huis is. Zij zegt daarover dat zij door die wijkagent is verkracht en later ook is geprostitueerd. Dus dat zij seks moest hebben met verschillende mannen van hem, waaronder agenten. En deze vrouw die heeft daar destijds ook aangifte van gedaan, van verkrachting in ieder geval door de wijkagent. En dat is allemaal onderzocht. Die wijkagent heeft zelfs een paar dagen vastgezeten, maar het is nooit bewezen dat het is gebeurd. Vervolgens is er wel een intern onderzoek geweest naar deze agent. Daar kwam eigenlijk uit naar voren wat jij hebt gedaan door een vrouw in huis te nemen. Zo'n kwetsbare vrouw. Dat is totaal ongepast. Die vrouw zou ook verschillende keren bij hem in bed hebben geslapen. Ja, dat is de reden dat hij uiteindelijk wel is ontslagen destijds. Maar van verkrachting werd op dat moment niks kunnen bewezen worden.
En je hebt de bewuste wijkagent gesproken. Hij werd dus in 2013 al ontslagen. Maar wat zegt hij er nu over?
Ja, hij zegt erover, hij is redelijk verslagen moet ik zeggen door het hele verhaal dat het nu weer naar boven komt. Hij zegt erover, ja, ik heb nooit seks met haar gehad. Dit is een vrouw met heel veel psychische problemen. En de dingen die ze vertelt, er zijn fabels. En ik heb nooit seks met haar gehad, ik heb haar niet verkracht, ik heb haar niet geprostitueerd. Het is één groot verzonnen verzinsel.
De vrouw is in gesprek met justitie en is van plan officieel aangifte te doen. Ze wordt bijgestaan door een ex-zedenrechercheur. Hoe wordt naar deze zaak gekeken door het OM?
Nou ja, het OM pikt deze zaak uiteraard heel serieus op. Ja, ze kunnen eigenlijk ook niet anders. Dit zijn hele felle beschuldigingen die zij uit. Nu wordt eigenlijk in kaart gebracht. Wat is nou precies gebeurd? Dat wordt onderzocht door het Openbaar Ministerie. Ja, en dat moet dat eigenlijk worden bekeken. Dat het genoeg is om een strafrechtelijk onderzoek te gaan uitvoeren naar de politie in Eindhoven. Ondertussen, je zegt het zelf al, zij wordt bijgestaan door een ex-zedenrechercheur. Dat is een man eigenlijk die haar gelooft, het verhaal dat zij vertelt. En dat is ook de reden waarom verschillende media hierover berichten. Tegelijkertijd is het ook weer een man die zelf met veel onvrede is vertrokken bij de politie. En misschien ook wel een wrok heeft richting zijn oude werkgever. En daardoor zie je wel dat er ontzettend veel lijntjes aan dit verhaal zitten. Het is ontzettend complex wat er hier speelt. Je hebt te maken met een ex-zedenrechercheur als begeleider die zelf ook problemen had met de politie. Een vrouw met heel veel psychische problemen. Tegelijkertijd een politie die mogelijk betrokken is in een seksschandaal. Als er alleen al een klein deel waar is van wat hier wordt verteld, ja, dan heb je te maken met een schandaal van ongekende grootte.
En wat zou er dan nu kunnen gaan gebeuren op korte termijn, dat het zijn wordt tegen het haren ding, dat wordt doorbroken? Want dat is het nu tot nu toe heel erg, toch?
Dat is het nu precies, ja. En kijk, de vrouw en de man die haar begeleidt, die zeggen dat zij bewijzen hebben. Op basis van sms'jes, WhatsApp-berichten, mails. Die hebben wij niet kunnen inzien. Maar zij zeggen, ja, die laten wij aan het Openbaar Ministerie zien. En zij moeten vervolgens gaan bepalen van, is dit voldoende om een echt strafrechtelijk onderzoek te gaan doen? Maar het lijkt me wel duidelijk dat hier heel serieus naar moet worden gekeken. Je kunt het niet afdoen als willekeurige fabels. Want ja, stel je voor dat er ook maar iets van waar is, ja, dan sla je enorme flater als OM.
Hitte leidt tot toenemende drukte op de afdeling spoedeisende hulp van ziekenhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vooral rond een uur of vier is er een piek te zien in het aantal meldingen. Projectleider Hitte Yvonne Breedijk bij het Rode Kruis. Hoe is de universiteit tot deze conclusie gekomen?
We hebben aan de universiteit gevraagd om de gegevens naast elkaar te leggen van wie er op de spoedeisende hulp komt en dat te vergelijken met het weerbericht. Dus als het warmer wordt, als de temperatuur stijgt, zie je dan ook een stijging op het aantal mensen die zich melden bij de spoedeisende hulp. Die twee gegevens hebben ze naast elkaar gelegd. En daar blijkt echt die toename van drukte op de spoedeisende hulp.
En met welke klachten komen de meesten op de spoedeisende hulp?
Daar moet nog verder onderzoek over worden gedaan. We hebben voor nu eigenlijk alleen gekeken naar, van zien we nu echt een toename van het aantal mensen dat zich meldt? En kun je dat aan het weerbericht linken? En we waren eigenlijk verrast dat je daar echt een enorme piek ziet. En we willen nog verder onderzoek doen om te kijken van wie komt daar nu precies en met welke klachten komen ze dan.
Ja, en dan vooral rond een uur of 4 ziet men een piek in het aantal opnames. Is dat toeval?
Nee, dat is geen toeval. Gedurende de dag loopt de temperatuur natuurlijk op. En tussen 1 en 4 is het warmst. Dus op het moment dat je dat richting 4 uur... dan hebben mensen dus al een paar uur in een enorme... hun lichaam enorm moeten, zich enorm moeten inspannen om de warmte te verwerken.
Wordt het net ook al een beetje, zijn het vooral de ouderen of de jongeren die naar het ziekenhuis gaan?
Wij hebben, wat ik net zei, we hebben echt nog verder onderzoek nodig. Maar we hebben uit praktijkervaring dat je beide groepen ziet. Je ziet mensen die toch nog even een rondje zijn gaan rennen. En dachten van nou, dat hardlopen in dat mooie weer kan best. Maar je ziet inderdaad ook mensen die tot de risicogroepen behoren. Dus de ouderen of de mensen met luchtwegproblemen, met hartproblemen. Dat zijn mensen die dus vervolgens naar spoedeisende hulp moeten.
Het Rode Kruis doet een oproep aan risicogroepen, dus onder wie ouderen, om goed op te letten. Hoe kunnen zij deze warme dagen het veiligst doorkomen?
Om in ieder geval te zorgen dat de woning waar zij verblijven, dat die niet opwarmt. Dus zorg dat je 's ochtends, als het nog niet zo heel erg warm is, eventjes de woning goed ventileren. Even ramen en deuren tegen elkaar openzetten. Daarnaast probeer, als je zonwering hebt, gebruik je zonwering. Heb je die niet, hou de gordijnen dan in ieder geval gesloten op ramen waar vol de zon op komt te staan. Dus zorg dat je woning niet te warm wordt. Zorg goed voor jezelf. Dus luchtige kleding, zorg dat je voldoende drinkt. Gebruik een ventilator, maar alleen als je als er geen mensen die niet tot je huishouden behoren bij jou in huis zijn. Met name bij de risicogroepen, met name bij ouderen, is het zo dat zij een verminderde dorstprikkel hebben. En dat betekent dat hun lichaam eigenlijk niet aangeeft, het is nu tijd om meer wat te drinken. Dus voor hun geldt, drink ook als je geen dorst hebt.
Ja, de tips klinken eigenlijk redelijk logisch. Toch concludeert het onderzoek dat juist de ouderen zich niet aan deze hittewaarschuwingen houden. Waarom niet?
Dat heeft te maken met veel gewoonte. Dus mensen hebben een bepaald patroon in van nou, 's ochtends drink ik een kopje koffie en dan pas weer iets bij de lunch. Dus ze gaan eigenlijk in hun normale ritme leven ze door en passen zich niet aan het extremere weer. Dus dat is één reden waarom dit gebeurt. En de andere is ook wel een beetje dat mensen denken, ja, mij overkomt het niet. En de bewijzen zijn toch anders.
Hoi, ik ben Charlien.
En ik ben Kevin.
En vanaf 7 augustus zijn we weer met een nieuw seizoen van Binge Watchers.
De podcast over series.
Dus als je alles wilt weten over de nieuwste releases op Netflix, Amazon Prime of andere streamers,
luister dan naar ons. Maar ook voor verhalen over acteurs, de beste teamsongs en al het andere wat te maken heeft met series.
Abonneer je dan nu via Spotify of Apple Podcast.
Of op ad.nl.